Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, vandaag gaan we weer door met een nieuwe aflevering in de serie over bedieningen in het huis, bedieningen in de kerk. We zijn gestart 2 weken geleden met een podcast over oudsten, de bouwers van het huis. Vorige week heb ik het gehad over diakenen, de pilaren van het huis. En vandaag gaan we het hebben over hulpbetoon of vormen van hulpverlening, de draagbalken van het huis. En ik geloof dat het goed is om gewoon te weten van hey, welke rollen zijn er nou in de gemeente, in een kerk en hoe zouden die moeten functioneren. Zodat je ook gaat begrijpen welke plek jij hebt en welke plek anderen hebben. Zodat je dat ook in elkaar naar boven kan roepen en elkaar daar ook in kan bemoedigen. Dus als je deze voor het eerst luistert en de andere nog niet geluisterd hebt, luister die zeker ook eventjes, dan weet je waar ik het over heb. Eerder heb ik er eentje gedaan over de vijfvoudige bediening. Dat was in december. Dat ging veel meer over het koninkrijk. En deze gaat echt over in de kerk, lokaal. Nou, in 1 Korinthe 12, vers 28 zegt Paulus: God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Sommige mensen in de gemeente hebben een bepaalde plek, een bepaalde rol. En dan zegt hij ten eerste apostelen. Dit gaat over de gehele gemeente slash koninkrijk van God. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En dan zegt hij vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen. Dus er zijn mensen die zijn aangesteld als apostel. Er zijn mensen die zijn profeet, leraar. Er zijn mensen die functioneren in de gaven van krachten. En er zijn mensen die functioneren in de genadegaven van genezingen. Misschien heb je in jouw kerk ook iemand die heeft altijd passie voor genezing, heeft altijd geloof voor genezing en ziet ook vaak die wonderen gebeuren. Dat is iemand die heeft zo'n plek in de gemeente die functioneert in de genadegaven van genezingen. Dan, dit is 1 Korinthe 12 vers 28, dan zegt Paulus, krachten, genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Hij zegt, er zijn meerdere plaatsen in de gemeente. Ik noemde er net al een paar, maar dan zegt hij ergens in die zin, zegt hij dus vormen van hulpverlening. En ik denk dat dat een hele belangrijke plaats is in het lichaam van Christus, ook in de lokale kerk. Vorige week hebben we het gehad over diakenen die op bestuurlijke wijze in het niveau van leiderschap een grote last op zich nemen in de gemeente, in het rijlen en zeilen van de gemeente en daarmee het werk van apostelen, oudsten, herders, leraars ondersteunt op zo'n praktische wijze dat een bediening zich ook daadwerkelijk kan focussen op de bediening die hij of zij heeft gekregen. Als iedereen in het lichaam zou doen waar ze voor zouden geroepen, waarvoor ze geroepen zijn, als iedereen dat zou doen, dan zouden het hele lichaam van Christus veel sterker en groter zijn en ook veel krachtiger functioneren in de praktijk. Daarom besteed ik daar ook aandacht aan, zodat je ook gaat realiseren van hey, er zijn meerdere rollen, meerdere plekken in de gemeente. Het gaat niet over beter of meer of over goed. Iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen is gelijkaardig. Een man en een vrouw zijn even veel waard in de ogen van God, maar ze zijn toch verschillend en hebben toch een verschillende rol. Bijvoorbeeld binnen natuurlijk. Dus zo is het ook met dit. Maar vormen van hulpverlening, wat is dat dan? Weet je, er wordt ook gesproken over bestuurlijke gaven en allerlei talen. Bestuurlijke gaven gaat veel meer over het besturen van dingen, vaak op juridisch en op financieel vlak. Als je een stichting hebt, heb je ook een bestuur nodig. Heb je ook mensen met bestuurlijke gaven nodig. Maar vormen van hulpverlening, wat is dat? In het Engels noemt de Bijbel dit, in de King James Version noemt het de helps, de ministry of helps, de bediening van hulpverlening. En 1 Korinthe 12 vers 28 en ook de Engelse Bijbel, zowel de Nederlandse als de Engelse Bijbel, spreekt over een meervoud, over vormen van hulpverlening. Dus er is niet één vorm van hulpverlening, maar er zijn vormen, meerdere vormen van hulpverlening. Nou, wat is dat nou, die ministry of helps, dat hulpbetoon, die draagbalken van het huis, die staan eigenlijk op die pilaren. Dus diakenen hebben een leiderschapsrol als het gaat in het ondersteunen, in het dragen van een grote praktische last, in het dienen in het huis. En daarop liggen de draagbalken van het huis. Mensen die meedragen in dat werk wat de diakenen aan het dragen zijn. In het licht van dat bouwwerk hebben we eerder al besproken. Jezus is de hoeksteen. De apostelen en profeten, ze zijn het fundament van het huis. De oudsten zijn de bouwers en de diakenen zijn de pilaren. Hulpbetoon is een bediening die onder de bediening van diakenen helpt in het meedragen van de praktische last in het huis, in de gemeente, in de kerk. Nou, twee Bijbelse voorbeelden waarin je ziet hoe de Ministry of Helps, of de vormen van hulpverlening of hulpbetoon, hoe die functioneren, zijn bijvoorbeeld in Handelingen 9 en Lucas 8. En ik lees er eentje in Handelingen 9, wat echt een hele mooie tekst is als het gaat over hulpbetoon, over vormen van hulpverlening. Handelingen 9 in vers 36 wordt gesproken over een zekere discipelin, een vrouw van wie de naam Tabitha was, wat ook wel Dorcas vertaald wordt. En dan staat er in vers 36b, en zij was overvloedig in goede werken. Overvloedig in goede werken. En in liefde gaven die zij schonk. Deze vrouw was vrijgevig en deze vrouw deed een heleboel goede werken in de gemeente onder de discipelen die in Joppe waren. Nou, in de versie na zie je dat ze ziek wordt en dat ze sterft en dat Petrus geroepen wordt. En Petrus dan in vers 39 aankomt in Joppe. En dan staat er, en zij brachten hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij helden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas, dat is Tabitha, gemaakt had toen zij nog bij hen was. Nou, lang verhaal kort. Petrus legt haar de handen op, stuurt iedereen die ruimte uit. Deze vrouw staat op uit de dood, is een geweldig groot wonder. Een van de opstandingen uit de dood. Wonderen die in Handelingen en de Evangelie beschreven staan. Het is een geweldig wonder. Wil ik niet terzijde schuiven, maar daar hebben we het nu niet over. waar ik op in wil zoomen is op deze vrouw, waarvan wordt geschreven in vers 36 dat ze overvloedig was in goede werken en in liefdesgaven die zij schonk. Deze vrouw deed goede werken in de gemeente. We weten niet zozeer wat voor goede werken. Maar in vers 39 kunnen we lezen dat zij onder- en bovenkleding had gemaakt voor de weduwen die aanwezig waren in Joppe. Die behoren tot de discipelen van Joppe. Deze vrouw deed goede werken en ze gaf liefdesgaven, waaronder dat ze ook onder- en bovenkleding maakte. Zij bekommerde zich om een groep zwakkeren binnen de gemeente in Joppe, binnen de discipelen in Joppe. Ze stond goed bekend, daarom werd ze ook opgebaard in een bovenzaal. Daarom waren mensen ook ondersteboven van het feit dat zij overleden was. Dit was een manier waarop Tabitha een ondersteunende helpbediening was, een hulpbediening, een hulpbetoon was in de gemeente in Joppe. Een ander voorbeeld zie je in Lucas 8 bij Jezus, dat hij van stad tot stad het evangelie van het koninkrijk predikt en dat hij met 12 discipelen is. Maar moet je maar eens lezen in Lucas 8 vers 2... dat er ook andere vrouwen aanwezig waren, zoals Maria die Magdalena genoemd werd, de vrouw van wie 7 demonen waren uitgedreven, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen. Jezus werd niet alleen gevolgd door de 12 discipelen die hem hielpen, maar ook gevolgd door allerlei vrouwen, zoals Maria, zoals Johanna en zoals Susanna, die hem dienden. Zij dienden Jezus. Lucas 8 vers 3. Zij dienden hem onder andere dus ook met hun eigen bezittingen. Die vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, was waarschijnlijk een hele vermogende vrouw. Maria was waarschijnlijk een ex-prostituee. En Johanna is niet zoveel, of die andere Susanna is niet zoveel van bekend. Maar dit waren vrouwen die waren door Jezus op bijzondere wijze toegevoegd aan zijn bediening om hem te dienen op de plekken waar hij kwam. En zij voorzagen dus in een bepaalde nood die er was rondom de bediening van Jezus, als het gaat om de praktische uitvoering van de bediening, zodat hij zelf en zijn discipelen vrij waren om dat evangelie van het koninkrijk te prediken, om voor mensen te bidden, om te bedienen, om mensen te genezen en demonen uit te drijven. Nou, als het dus gaat over vormen van hulpverlening, betekent dus dat er meerdere zijn. En zoals ik net heb laten zien, er zijn in de Bijbel meerdere voorbeelden waarin je het op verschillende manieren ziet terugkomen. Maar ook in Romeinen 12... zie het op een mooie manier terugkomen, waar ook de gaven van de Heilige Geest eraan gekoppeld worden. En in Romeinen 12 vers 6 zegt Paulus, wij hebben nu genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Met andere woorden, hij zegt, ieder persoon heeft een eigen genadegave en heeft een bepaalde genade waarin diegene functioneert. De een heeft een genade om te functioneren in de bediening van het woord. De ander heeft een genade om een livestream op te bouwen en te zorgen dat de prediking wordt uitgezonden. Zo heeft iedereen zijn eigen genade, gaven ze een plek waarin de genade stroomt die door God is gegeven. En dan zegt hij, iedereen heeft genade gaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. En dan zegt hij vers 7, het zij dienstbetoon in het dienen. Met andere woorden, mensen die dienen, die ontvangen genade om te dienen. Vers 8 zegt, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Hij zegt, wie uitdeelt in oprechtheid en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Je ziet hier meerdere dingen dienen, gewoon praktisch dienen, bemoedigen, uitdelen en zich ontfermen over andere dingen die je ook ziet bij die vrouw uit Lucas 8 en bij Tabitha uit de Handelingen. Zij dienen gewoon in het huis, ze zijn vol van blijdschap, ze geven liefdesgaven, ze maken kleren. Denk bijvoorbeeld ook aan Martha en Maria die aan de voeten van Jezus zat, terwijl Martha aan het bedienen was. Staat letterlijk, ze was aan het bedienen. En natuurlijk zegt zij dan van, vindt u het niet erg dat Maria mij niet helpt? En dan zegt Jezus, zij heeft het beste deel gekozen over Maria die aan de voeten van Jezus zat. Maar dat ontslaat niet van het feit dat er gewoon praktische dingen geregeld moet worden en dat er gediend moet worden in het huis van de Heer. Nou, ook de discipelen functioneerden in die ministry of helps, in die vormen van hulpverlening, toen ze het brood en de vis uitdeelden die Jezus in Johannes 5 brak. Dit is gewoon een heel simpel voorbeeld hoe zij vormen van hulpverlening toepasten. Op het moment dat Jezus een groot wonder deed, en dat ging heel georganiseerd, weet je al, die mensen moesten in groepen van 50 zitten. Het was niet een of andere grote bende, nee. Het ging gewoon georganiseerd en de discipelen hadden allemaal een mand. En met die mand brachten ze dat eten rond. Dus gewoon catering. Het is gewoon catering vandaag de dag. Dat is ook nodig in een kerk. Als er gegeten wordt of als er koffie en thee geschonken wordt of als het avondmaal uitgedeeld wordt, dan is er gewoon iemand nodig, meerdere mensen die dienen. Nou, in die tijd had je natuurlijk geen kosters of parkeerwachters en BFV en dat soort dingen. Maar als je vandaag de dag een kerk bent, dan heb je gewoon die dingen nodig en die dingen moeten geregeld zijn en daar zijn mensen voor nodig. En het merendeel van de gemeenteleden vandaag de dag dient in dit soort taken. Denk aan catering, denk aan parkeerwacht, denk aan facilitair schoonmaak, het op orde houden van het gebouw, kosters die de deur open en dicht doen, BHV'ers, RBO'ers, beveiligers, mensen die zorgen dat iedereen in goede gezondheid een samenkomst kan bijwonen. Denk aan marketing, om mensen op de hoogte te brengen van waar en wanneer een activiteit is. Dat zijn allemaal taken en allemaal rollen en dingen die vallen onder die vormen van hulpverlening die zeer en zwaar nodig zijn in het huis van God. Dus oudsten, zij leiden de kudde, zij bouwen het huis. Diakenen, dat zijn de pilaren. En de vormen van hulpverlening zijn mensen die zich actief inzetten met een grote blijmoedigheid en vrijmoedigheid om te dienen, om het uit te voeren en om te kijken naar mensen die geld nodig hebben of kleren nodig hebben of eten nodig hebben. Dat zijn allemaal taken die nodig zijn in de gemeente en die allemaal vallen onder die vormen van hulpverlening. Nou, hoe kan jij nu groeien in vormen van hulpverlening? De grap is, Tabitha, de vrouw waar we het net over hadden, had niet de functie van kledingmaakster in de gemeente of zo. Nergens staat over haar, er staat wat ze deed, maar er staat niet wie ze was of zo, alsof ze een functie had. Weet je wel, zij is de kleermaker van de kerk. Tabitha, de kleermaker van de kerk. Zij had geen functie. Zij deed het gewoon vanuit liefde, vanuit oprechtheid en omdat ze de Heere diende. Nummer 1, hoe kan jij groeien in vormen van hulpverlening? Hoe kan jij groeien in het dienen binnen het huis van de Heer? Je hoeft niet te wachten op een functie. Je kunt nu al beginnen. Als jij een nood ziet bij iemand, kan je daar al in voorzien. Als iemand iets tekort heeft, kan je al een liefdesgave geven. Als iemand geen kleren heeft, kan je die al geven. Als iemand te weinig te eten heeft, kan je daar al eten voor kopen. Als jij de kerk inloopt en jij bent onderdeel van die kerk, ook als je geen onderdeel bent trouwens, en er ligt iets van papier op de grond wat er niet hoort, dan kan je het al opruimen. Daar hoef je niet papieropraper voor te zijn. Je hoeft geen functie te hebben voordat je kan beginnen. Veel mensen zijn op zoek naar een functie, naar een plek, naar een plaats, een rol, een titel in de gemeente. Maar het goede nieuws is, je hoeft niet te wachten totdat je die hebt. Je kan er nu al mee beginnen. Dat geldt voor elke andere bediening. Als jij wil groeien als leraar, kan je nu al mensen gaan onderwijzen. Gewoon mensen met wie je optrekt. Als je wil groeien als herder, kan je nu al een luisterend oor zijn voor iemand die gewoon problemen heeft. Dus je hoeft niet te wachten op een functie, je kan nu al beginnen. En dan is het ook belangrijk dat je gewoon simpelweg gaat doen wat je hand vindt om te doen. Prediker 9 vers 10 zegt, doe wat uw hand vindt om te doen en doe dat naar vermogen. Weet je, dus ga niet zitten wachten totdat er iets jouw kant op komt. Ga gewoon bewegen en dat wat je tegenkomt, dat pak jij op. Als je de kerk binnenkomt en je ziet dat de wc vies is, is het niet zo moeilijk om de wc schoon te maken. Als jij in de gemeente zit en jij loopt binnen en je ziet dat de stoelen nog schots en scheef staan, hoef je niet koster te zijn om die stoelen recht te zetten. En ik geloof echt dat de gemeente echt gaat functioneren ten volle als iedereen met die mindset ook de gemeente binnenkomt. Wat kan ik vandaag brengen? Hoe kan ik vandaag iemand dienen? Hoe kan ik er vandaag voor iemand zijn? Hoe kan ik iemand ontlasten? Weet je, als zet een glaasje water neer voor iemand die een verkoudheid heeft. Dat soort dingen. Weet je, je hoeft geen functie te hebben om te beginnen. Je kan simpelweg doen wat je hand vindt om te doen. Nou, 1 Petrus 4 vers 10 zegt, laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Je bent een rentmeester van de genade die jij hebt gekregen. En de hele gemeente bij elkaar heeft een enorme genade van God gekregen om in te functioneren. Maar het functioneert alleen als ieder de ander gaat dienen met die gaven zoals hij die gekregen heeft. Dus heb je de gaven om te bemoedigen? Ga bemoedigen. Heb je de gaven om uit te delen? Ga uitdelen. Heb je de gaven om je te ontfermen? Ga je ontfermen. Heb je de gaven om te dienen in het huis? Ga dan gewoon dienen. Als iedereen dat doet, je hoeft ook geen roepingtest te doen. Je hoeft ook geen roepingtest te doen om met een bezem gewoon de zaal schoon te vegen of de parkeerplaats buiten. Daar heb je geen roepingtest voor nodig. Dat kan iedereen doen. Ik vind het ook belangrijk, ook als leiders dat doen of sprekers. Natuurlijk hebben die ook een andere focus en een druk ook met andere dingen. Maar ook zij kunnen simpelweg doen wat hun hand vindt om te doen. 1 Petrus 4 vers 11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Als je dient, dien dan niet in je eigen kracht, maar dien in de kracht van God. Heb je moeite met energie als je aan het dienen bent? Vraag dan aan de Heer of hij je kracht geeft en of hij ook in de genadestroom wil brengen die hij voor jou heeft. Zodat je ook gaat werken uit zijn kracht, in de werken die hij voorbereidt en niet vanuit je eigen kracht. Dus wat zegt Prediker 9? Doe wat uw hand vindt om te doen naar uw vermogen. Colossense zegt, alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat in de naam van de Heer Jezus. En iets daarvoor staat, doe uw werk als voor de Heer. Je doet dat werk niet voor je pastor. Je doet dat werk niet voor jouw diaken die over jou gesteld is. Je doet dat werk niet om een beter plekje te krijgen in de kerk. Nee, je doet dat werk omdat je het doet voor God vanuit de kracht van God. Dus nummer 1 is, je hoeft niet te wachten op een functie. Je kunt nu al beginnen. En nummer 2 is, doe wat je hand vindt om te doen en doe het naar vermogen vanuit de kracht van God. Vanuit de kracht van God. Dien de Heer en dien elkaar. Nummer 3 en de laatste, Romeinen 12 vers 1 zegt, wees niet traag. En dat, ik zeg vers 1, maar het is vers 11. Romeinen 12 spreekt dus eerst over de genade die ons gegeven is, over genadegaven, om te bemoedigen, om uit te delen, te ontfermen, te helpen, te dienen. En dan zegt vers 11, een paar versen later, zegt, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Opnieuw staat daar, dien de Heere, dien de Heere. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Veel mensen, misschien klinkt het negatief, maar je hoeft niet te wachten totdat iemand iets aan je vraagt. Je hoeft ook niet eerst, weet je, als iemand aan jou vraagt of je diegene wil helpen, dan hoef je daar niet altijd over te bidden. Weet je, dat is ook echt zo'n christelijk antwoord. Weet je wel, ik zal er even over bidden. Dat hoeft echt niet altijd. In 9 van de 10 gevallen kan je gewoon doen wat je hand vindt om te doen. En als iemand iets aan jou vraagt om iets te doen, dan heeft jouw hand al iets gevonden. Dan moet je alleen wijs nadenken van, oké, past dit binnen de tijd? En stel dat je echt een roeping hebt om, weet ik veel, als evangelist naar het buitenland te reizen, dan is het misschien niet handig om een taak te hebben die aan lokale plek gebonden is. Maar als iemand wat aan je vraagt, hoef je daar niet altijd over te bidden. Wees niet traag. Nummer 3, wees niet traag wat uw inzet betreft. Maar wees vurig van geest. En dat is zo belangrijk, vurig van geest. Weet je wel? Dat we zien van er is een nood, boom, ik spring erin. Weet je wel? Ik heb een passie voor God, ik heb een passie voor Jezus, ik heb een passie voor zijn bruid. Ik hou van God, dus ik hou ook van zijn kinderen. Ik hou van God, dus ik hou ook van de gemeente. Ik ben vurig van geest en dat wat ik zie, wat mijn hand vindt om te doen, daar stap ik in zonder terughoudendheid. Ik ben niet traag wat betreft mijn inzet, maar ik ben snel. Ik ben vurig van geest en dan opnieuw dien de Heere. Dus nummer 1, je hoeft niet te wachten op een functie. Je kunt nu al beginnen. Nummer 2, ik heb ze een beetje door elkaar gehusteld, dus ik heb het niet helemaal scherp. Maar nummer 2 is dien de Heere, doe het naar vermogen. Doe wat je hand vindt om te doen. Vanuit die kracht van God. En nummer 3, wees niet traag, maar wees vurig van geest. Opnieuw, dien de Heer. En dan ben jij ook iemand met een mooie plek in de gemeente. Of het nou gaat over techniek, marketing, catering, BFW, parkeerwacht, kosters, koffie, thee, doopbad klaarzetten, avondmaal klaarzetten, stoelen, facilitair, gastvrijheid, mensen ontvangen, elektricien, weet je wat dan ook. Neem je plek in. Wees niet traag, maar wees vurig. Doe wat je hand vindt om te doen en dien elkaar, zodat het hele lichaam van Christus sterk wordt. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu.